In Lucas 2 waren wij terecht bij de 12-jarige Jezus te midden der leraren. Want zo staat het boven deze pericoop. Een uniek verslag, omdat we iets dergelijks niet tegenkomen bij Matthäus of Marcus of Johannes of waar dan ook in de Bijbel. En dat ik even stop is om dan eens daarna te denken. Nou ja, iets dergelijks, maar niet over de Heer Jezus, vinden we eventueel wel in het Oude Testament. En bij nader inzien, onder het laatste vers van het hoofdstuk, dat is vers 52 van Lucas 2, zie ik een verwijzing staan naar 1 Samuel 2, vers 26. Die is natuurlijk wel aardig, omdat het een verwijzing is naar de geschiedenis van Samuel. En van Hanna, waar we vorige keer waren, kom je vanzelf van 1 Samuel 1 en 1 Samuel 2... Dat wil zeggen, er is wel enig verband tussen, maar dat is dan wel erg ver weg. Want wat ik bedoelde te zeggen is dit, dat wij in Matthäus en Marcus en in Johannes, in de zogenaamde levensbeschrijvingen van de Heer Jezus, hem volledig kwijt zijn nadat hij is komen te wonen in Galilea. En dan horen we er pas wat van. Ja, hoeveel later eigenlijk? 25, 26, 27, 28 jaar later of wat het maar was. Zo ongeveer, want helemaal precies weten we dat niet. In ieder geval niet officieel. Alleen hier in Lucas 2 vinden we dan de 12-jarige Jezus in de tempel. Want daar zijn die leraren. Vandaar dat wij gewoonlijk leren dat we de Heer Jezus 18 jaar kwijt zijn. Namelijk vanaf deze gebeurtenis op 12-jarige leeftijd. Totdat hij zijn openbare optreden onder de Joden begon omtrent 30 jaren oud. Want dat staat in Lucas 3 vers 23. En elders vinden we dit soort gegevens sowieso niet. Dat wil zeggen, chronologische gegevens vinden we eigenlijk alleen hier in Lucas. Daar moeten we het mee doen, want bij de andere evangelisten ontbreken dat soort dingen volkomen. Daar hebben we het dan nog wel over. Maar het maakt deze gebeurtenis tamelijk uniek. U weet, Lucas stelde in hoofdstuk 1 vers 1... dat nadat velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die ons volkomen zekerheid hebben, dat hij zelf het ook goed vond. Dat het hem zelf ook goed had gedacht om alles van voren aan naastiglijk te onderzoeken en daarna op te schrijven enzovoort. Hier blijkt dus ook inderdaad wat we eigenlijk al wisten, dat Lucas dan toch een deel van zijn informatie rechtstreeks had moet hebben gehad van Maria. Van wie anders? Nou ja, misschien van Jozef, maar het is zeker eigenlijk dat hij al vroeg van het toneel verdwenen is. Want hierna, na deze geschiedenis van de 12-jarige Jezus te midden der leraren, horen we van Jozef helemaal niets meer. Zijn naam wordt nog net even genoemd in 2 vers 23, het is 3 vers 23 en dan houdt het op. En bovendien, als de Heer Jezus daarna genoemd wordt, zoon van David en zoon des mensen enzovoort, dan kan dat eigenlijk alleen op officieel niveau als zijn wettige vader inmiddels is overleden. Die is het dan dus niet meer. Dus Lucas zal zijn informatie gekregen hebben van Maria. En daarom vertelt hij ons deze dingen. En daarom kan hij ook in Handelingen 15 terugverwijzen naar ene Simeon enzovoorts. Hè. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar wel over wat hier staat in vers 39, want daar zijn we dan aan toe. Als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren was. En ja, te doen was, oké. Dat wijst dus terug op het voorgaande. Want zij waren in de tempel daar om hem aan den Heren voor te stellen, gelijk geschreven is in de wet des Heren. Nu lees ik uit 2, vers 23. Want dat gedeelte, vers 21 tot 24, zegt dat ze in de tempel waren of naar de tempel gingen om daar de voorgeschreven verplichtingen na te komen. Voorgeschreven rituelen of wat het maar was, maar alles wat in de wet geschreven is over al wat de baarmoeder opent is mijn en met betrekking tot besnijdenis en al dat soort dingen. En dat wordt dan afgesloten in, daar zijn we dus in de tempel. En het wordt afgesloten in vers 39 van Lucas 2, als zij alles voleindigd hadden, dat wil zeggen voltooid hadden, wat naar de wet des Heren was, dat te doen zou ik maar weer weglaten, ik zou niet weten wat dat erbij moet, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. Daaruit waren zij afkomstig, in ieder geval Jozef. Het gaat hier verder zonder enig commentaar, maar het is wel zo dat enig commentaar gegeven wordt hierop in Matthäus hoofdstuk 4. Nou ja, het was nog eerder eigenlijk. Het is in Matthäus 2 al. Daar vinden we vermelding van wat bekend staat als de vlucht naar Egypte, de kindermoord in Bethlehem en daarna de terugkeer. Hij zal terugkeren naar Judea. Dat is de gedachte in vers 22 van Matthäus 2. Dat wil zeggen Jozef, Maria en het kindje Jezus, terugkerend uit Egypte na de dood van Herodes. En dan staat er, als ze hoorden dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Met enige moeite heeft men daar wat tekstverwijzingen onder gezet. Maar over het algemeen weten wij daar weinig raad mee, omdat wij vanuit het Oude Testament alleen niet komen tot de conclusie dat hij Nazarener zou genaamd worden, dan wel dat hij zou wonen in Nazareth. Wat wij wel vinden is dat deze woonplaats in Galilea wel degelijk beschouwd wordt als vervulling van oud-testamentische profetie. En dat wordt er hier in Lucas 2 weliswaar niet bij gezegd, maar bij andere gelegenheid wel. In Lucas 2 is het inleiding tot die geschiedenis die pas pak een beetje 12 jaar of 10 jaar later, of wanneer het maar was, zich afspeelt. Want er staat niet bij wanneer ze dan in Galilea te wonen kwamen. Kennelijk zit daar eerst nog die vlucht naar Egypte tussen en daarna weer terug. Maar in ieder geval, nadat zij eerst hier in de tempel geweest waren, hebben zij zich, maar wie weet hoe lang daarna, hebben zij zich alsnog gevestigd in Galilea tot hun stad, in hun stad Nazareth, alwaar het kindeke opwies. Dat is vers 40 enzovoorts. Maar de aardigheid is natuurlijk, en ik vertel het maar even gewoon tussendoor, de aardigheid is natuurlijk dat de woonplaats van de Heer Jezus in Galilea toch wel wat merkwaardig was. Ik las dus daarom ook even in Matthäus, omdat de voor de hand liggende gedachte was dat de Heer Jezus zou komen te wonen, hetzij in Bethlehem, waar hij geboren was in de stad Davids enzovoorts. Bovendien, gij Bethlehem Ephrata, uit Micha 5 weet u nog. Uit u zal mij voortkomen die een eerste zal zijn in Israël. Dus hij zou in Bethlehem wellicht moeten wonen. En daarmee in Judea. Of wellicht in Jeruzalem. Wat ook voor de hand liggend zou geweest zijn. Omdat dat in de praktijk de stad Davids was. Maar in plaats daarvan wordt tot Jozef gezegd. In een droom, nee, niet Judea, maar gaan wonen in Galilea, is de bedoeling. En dan wordt erbij vermeld, bij gelegenheid, dat dat de vervulling is van wat er staat in Jesaja 8. Namelijk in het laatste vers, zelfs de laatste woorden van wat bij ons Jesaja 8 heet. Waar staat, maar wat beangstigd was. Dat schuingedrukte sla ik maar meteen over, hè. Maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan. Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt over de weg zeewaarts aan, over de Jordaan aan Galilea der Heidenen. En ik lees het tamelijk toonloos, omdat als ik het op toon wil lezen, dan zou ik toch een paar voorzetsels anders vertaald hebben en dat soort dingen. Dat doet nou weinig ter zake. Maar wat ter zake doet, is dat in Matthäus, staat hierbij, Matthäus 4, vers 15, ja, dat in Matthäus 4 wij lezen. In Matthäus 4 vanaf vers 12. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was in de gevangenis, Johannes de Doper, is hij wedergekeerd naar Galilea. Want hij was in het voorgaande in Judea en in de woestijn van Judea. Maar is hij wedergekeerd naar Galilea en Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum. Dat is niet zoveel kilometers daar vandaan. Met als er niet al te veel bomen in de weg staan, dan kijk je van Capernaum naar Nazareth. En van Nazareth naar Cana en zo. Dat is allemaal goed te doen. Maar goed. Nazareth verlaten hebben, dus komen wonen te Capernaum. Dat is dan nog steeds in Galilea. Gelegen aan de zee. Want Capernaum ligt aan de zee. Tot vandaag. Nou ja, de ruïnes daarvan, hè. Of wat ze er maar van herbouwd hebben ter wille van de toeristen. Ja. Ik heb thuis foto's van Capernaum en daar zie je niks. Het enige wat je ziet is een beetje verhoging in het terrein. En dat is kenmerkend voor dat er nog wat in de grond zit voor een archeologische plaats. Een plaats uit de oudheid enzovoorts. Ik ken in Nederland ook een paar van die terreinen zo. En als je dan navraagt in de buurt, dan zeggen ze ja, nee, maar inderdaad, het is toch hier stond vroeger enzovoorts. Maar toe maar weer. Van Capernaum, alleen nu, want mijn boeken die stammen uit eind 19e eeuw of zo, de foto's ook. En dan is er niks op te zien, hè. Daar hier lag Capernaum en een beetje enzovoorts. Maar goed. Maar als je er nu komt, dan hebben ze het een en ander neergezet daar, hè, voor toeristen. Verzameling stenen, willekeurig op elkaar gestapeld. En dat was dan de synagoge. En zo. Ja, het is leuk. Maar goed. Maar waar het over gaat is dit. Nazareth verlaten hebbende, waar hij was opgegroeid, is komen wonen te Capernaum. Dat wil zeggen, toen hij zijn openbare bediening begon onder de Joden, is hij komen wonen te Capernaum. Gelegen aan de zee, ja, in de landpalen van Zebulon en Naftali, wat enigszins vreemd is, want zo'n stad ligt toch niet in twee provincies tegelijk. Maar het gaat gewoon over Galilea. En dat is inderdaad in ieder geval Zebulon en Naftali. Dat wil zeggen, aan die stammen was het gebied toegewezen in de dagen van Jozua. Alleen of het toen Galilea genoemd werd, is maar zeer de vraag. Hoezeer ik ook mijn best gedaan heb, ik kan niet achterhaald krijgen waar de naam Galilea vandaan komt. Wel wat het betekent natuurlijk, maar niet waar de naam vandaan komt. Want ja, hij wordt voor het eerst genoemd in Jesaja 8, waar we net waren en waar ik mijn hand nog bij heb. En daar blijft het dan ook bij. En het Nieuwe Testament wordt ons uitgelegd. Nou ja, dat is het noordelijkere deel van het beloofde land Kanaan. Tegenover het zuidelijke deel, dat was Judea. En daartussenin ligt dan het gebied der Samaritanen. Maar waar de naam Galilea nou vandaan komt, dat blijft een raadsel. Ik zoek er nog steeds naar. Maar die maar weer terzijde. Maar lees nog even wat er staat in Matthäus 4. Nazareth verlaten hebben de vers 13 is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, de landpalen van Zebulon en Naftali. Dat wil zeggen waar Zebulon en Naftali gewoond hebben, laatstelijk toch zo'n 650 jaar daarvoor. Dat is 650 jaar daarvoor. Reken dat eens uit. 650 jaar daarvoor. Hoezo in het land van Zebulon en Naftali? 650 jaar bij ons terug, dan ben je bij Jacoba van Beieren, geloof ik. En, waar ben je dan? Kan ons wat schelen wanneer en wat daar was? Daar weten we niks meer van. En wij hebben alles nog bijgehouden. En in die dagen, hoezo? Zebulon en Naftali. Maar er staat, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende: het land van Zebulon en het land Naftali, de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. En het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zei, kortom, wordt uitgebreid geciteerd uit Jesaja 8, vers 23. En daarna het volgende vers, dat is dan inmiddels Jesaja 9, vers 1. En wat er staat in Matthäus 4, is dat het feit dat de Heer kwam wonen in Capernaum in het bijzonder en in Galilea in het algemeen, dat werd aangekondigd blijkbaar in Jesaja 8, het laatste vers, en eventueel Jesaja 9, vers 1. Nou, als u dat bewijzen kunt, vind ik u knap. Want ik lees het er niet in. Jesaja 8. Het land dat beangstigd was, zal niet verduisterd worden, gelijk als je het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan. Alzo heeft hij het in het eerste heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts aan, over de Jordaan aan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien, en degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht scheiden. En wat betekent dat dan als je dat daar leest? Nou ja, Matthäus 4 zegt, dat betekent dat de Messias, dat wil zeggen Jezus, de Messias, dat die zou komen te wonen in Galilea, in Capernaum. Nou, dan moet je toch wel erg voor goede huizen komen, denk ik. Of juist niet, om dat te kunnen lezen in Jesaja 8, vers 23 en wat er verder volgt. En toch staat het er, in Matthäus 4. Maar u weet, ik maak het een beetje spannend, maar u weet hopelijk allang hoe dat zit met dit soort profetieën. Daar is een systeem voor. Dat wil zeggen, zijn profetieën die minstens twee keer een toepassing krijgen. Waarvan één gewoonlijk een, wat ik noem, met excuses voor dat het mijn uitdrukking is, één toepassing waarvan ik zeg dat is een geforceerde, een kunstmatige. Eentje die een vervulling van een profetie die alleen maar plaatsvindt om te kunnen zeggen, dit is vervulling van die profetie. En geen ander doel heeft dan dat. Nou ja, het andere doel zou kunnen zijn dat als je één keer die geforceerde vervulling kent, dat je die kunt gebruiken als een voorbeeld van hoe het later alsnog zou worden vervuld. En dat is een vast gegeven bij alle profetieën. En elke keer als je het Nieuwe Testament leest, dit is gebeurd opdat vervuld zou worden enzovoorts, dan weet je dat de echte, de betere, de grotere vervulling nog komen moet, daarna. En als er staat en de Heer reed op een ezel over de Olijfberg naar Jeruzalem, en dat er dan staat dat het gebeurde om te vervullen Zacharia 9... dan gebeurt hetzelfde als wat we nu doen. Dan zoeken we Zacharia 9 op en zeggen, nou, als je dat daar leest in Zacharia 9... zou je niet denken dat het gaat over dat de Messias komt op een ezel naar Jeruzalem toe. Want uit de context blijkt, uit alles wat daar verder staat, dat het gaat over wat wij noemen de wederkomst van Christus, het oordeel over de omliggende volkeren en in bijzonder over de Palestijnen. Zat erbij. Versen ervoor en daarna, lees het maar na, in Zacharia 9. Maar niettemin, u weet hoe het werkt en we zullen het er nog wel weer over hebben. Er zal eens iemand op het idee komen en zeggen, Jezus kan de Messias niet zijn, want eerst nog zou het licht moeten opgaan in Galilea der heidenen. Want dat staat er wel, hè, in Jesaja 8, vers 23. Eerst zou het licht moeten opgaan bij Zebulon en Naftali, Galilea der heidenen. En dan zou het antwoord geweest zijn op Pinksterdag of in de dagen van Handelingen. Nou, de Heer Jezus heeft toch gewoond in Galilea. Heeft daar toch gepredikt in het land van Zebulon en Naftali in Galilea enzovoorts. En dat was het dan. Maar in werkelijkheid, en dat is niet helemaal het goede woord wat ik nu gebruik. Maar laat ik het dan zo zeggen, die vervulling is historisch van weinig belang. Wat van veel groter belang is, is dat Jesaja spreekt over onze tegenwoordige dagen, waarin het licht is opgegaan in Galië der heidenen, en het licht zeker niet in Canaan, het ligt wel zeewaarts, aan de zee namelijk, hier in Noordwest-Europa. Daar waar Zebulon en Naftali daadwerkelijk terecht zijn gekomen. Beslot, in de dagen van de Heer Jezus woonden Zebulon en Naftali niet in Galilea. Daar woonden Joden. Want die stammen waren al lang weggevoerd. Maar het punt is dat het een profetie is over onze tegenwoordige tijd. En daar gaat het om. En dus, niet alleen de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd die zou zwanger worden en een zoon baren uit Jesaja 7, want het is één bladzijde terug hier in Jesaja, wat ik nog steeds open heb liggen. Niet alleen de geboorte van de Heer Jezus was een teken, namelijk van hoe de gemeente geboren zou worden uit de 10 stammen van Israël, als vervulling van de beloften die aan Jozef gedaan waren. Ik bedoel die oud-testamentische Jozef, uiteraard. Maar ook het wonen van de Heer, het domicilie van de Heer in Galilea, dat wil zeggen in het voormalige gebied van, in het gebied van de voormalige aanwezige stammen van Zebulon en Naftali, dat is profetisch voordat de zaligheid in onze dagen, in onze bedeling dus, uit Canaan zou verdwijnen en bij de Joden zou verdwijnen en terecht zou komen in de locatie waar die 10 stammen van Israël zouden verzameld zijn, dan wel worden. Dat is waar het over gaat. Het is een teken. En de aardigheid is van, ik zeg dat nu, maar ja, daar ging het voorgaande gedeelte in Lucas ook over. De woorden van Simeon en daarna Anna, ook al een verwijzing naar een van die andere stammen van Israël. En nadat we dat gehad hebben, is het volgende vers, keerden zij weder naar Galilea, Lucas 2 vers 39, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. Maar Galilea, als je het in het Hebreeuws opschrijft, zeg ik altijd, dat is gewoon Galië, hè? En daarmee is der heidenen of der volken meteen ook verklaard, want dat is inderdaad Noordwest-Europa, het land der Kelten enzovoorts. Kijk, en die dingen, die waarheid, die komt hier steeds door naar voren. Niet als je ver zoekt, bedoel ik, Maar gewoon, als je zoekt, waarom staan die dingen überhaupt in de Bijbel? Dat steeds opnieuw krijg je van doen met profetisch karakter van alles wat hier beschreven staat. Ik bedoel, de geschiedenis van Simeon en Anna, die hier even wat komen vertellen, is historisch van geen enkel belang. Want wat maakt het uit? Bovendien, het waren woorden waarover iedereen zich verwonderde. Dus wat moeten wij er ook verder mee? Het heeft de geschiedenis niet bepaald. Maar waarom staat het dan in de Bijbel? Omdat het profetisch is en spreekt over onze dagen. En hetzelfde geldt voor waar de Heer gewoond heeft. Uitdrukkelijk niet in Judea, maar in Galilea. Wie de geschiedenis volgt, komt tot de conclusie dat de discipelen en de Heer Jezus, maar de discipelen in elk geval, Judea als onveilig beschouwden. Gewoon omdat in Judea het judaïsme, het jodendom, het sterkste was. Want daar was de tempel. De meest orthodoxe joden woonden dus in de Bijbelbelt, hè. Of het maar heet. Die woonden dus in Judea, in de omgeving van Jeruzalem. En ja, degenen die het niet zo nauw namen, werden geacht te leven in Galilea. Dat dan ook heet Galilea der Heidenen. Ze waren dan misschien Joods, maar dan toch niet fanatiek, was het idee. Heb je dat nog? Dat is de algemene gedachte in de Bijbel. Hè? Ja, twee soorten joden. De fanatiek godsdienstigen in Judea en degenen die het wat ruimer zagen op het platteland in Galilea in het noorden. En ze spraken ook een andere taal, wat platter. U begrijpt dat zo'n tempel in zo'n grote stad is normerend, ook voor de taal. En net als bij ons in het noorden spreken ze wat snaaks. U weet wel, dan zeggen ze tegen Peter, ja, jij bent ook, ik hoor het aan je spraak, jij bent ook een Galileër. Maar het werd algemeen als gevaarlijk beschouwd. Later lezen we ook ergens dat als de Heer voor het laatst naar Jeruzalem gaat en daar daadwerkelijk gekruist wordt, dat de discipelen tegen hem zeggen, laten we niet gaan, dat is veel te gevaarlijk. En daarna zegt Petrus, oké, dan gaan we, maar laten we dan wel gewapend gaan. Heb je een zwaard bij je, Petrus? Oké, ja. Enzovoorts. Want het is vijandig gebied. Heb je dat nog? Maar het is een uitbeelding van de vijandschap van het jodendom. En de situatie in Galilea, ja, die wordt geacht een uitbeelding te zijn van de dagen waarin wij leven, waarin de zaligheid als zodanig terechtgekomen is in Galilea der Heidenen, namelijk bij de andere stammen van Israël. Dat weet u langzamerhand, dus daar hoef ik niet verder op in te gaan. Maar het wordt hier dus feitelijk ook vermeld. Bij herhaling, het komt steeds voor. En feitelijk in het laatste deel van Lucas 2 ook nog, in wat nu verder volgt. Maar goed, we hebben het erover. Er staat namelijk, en dan ga ik terug naar Lucas 2. Daar staat namelijk, en het kinderken wies op, dat wil zeggen groeide op. In meer dan één opzicht blijkbaar. Staat er ook achter, werd gesterkt in de geest. Hij werd geestelijk sterk. Dat wens je kinderen toe. In de hoop dat ze niet te vroeg geestelijk sterk worden, want dan kun je er als ouder niet meer tegenop. Het dilemma van de opvoeding. Je wilt dat je kinderen volwassen worden, maar als ze volwassen worden, krijgen ze er problemen mee, hè, met diezelfde kinderen. Dat weet u toch, hè? Nou goed. Het kinderke wies op en werd gesterkt. Je werd ook geestelijk sterk. En daarna werd vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. Dit is een tamelijk logische volgorde van ontwikkeling. Het opgroeien, sterk in de geest, vervuld worden met wijsheid. Dat gaat via onderwijs. En daarna, en de genade Gods was over hem. Want als een mens wijs wordt, dan weet hij ook dat hij aan wet weinig heeft. En dat hij genade nodig heeft. Dat is dus de logische volgorde hier ook. Ik moet er alleen eerlijkheidshalve bij zeggen dat de uitdrukking en werd gesterkt, die staat er wel. De uitdrukking in de geest, die staat er niet. Maar die is ons wel in de tekst des receptus overgeleverd. Maar officieel, de uitdrukking in de geest staat er niet. Mij maakt het niks uit, want ik zou niet weten wat het anders zou betekenen. Het zou anders betekenen dat de Heer Jezus een krachtige lichaamsbouw had. En dat lijkt me niet. Lijkt me niet dat dat de bedoeling is van de uitspraak. En dus gaat het om geestelijke kracht. Maar het staat er niet echt. Het is op een of andere wijze ontleend aan Lucas 1. Dat wil zeggen hoofdstuk 1, het laatste vers. Waar hetzelfde ongeveer staat over Johannes de Doper. Die immers een type is van de Heer Jezus. Het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël. Hij was in de woestijnen, in onbewoond land. Dat wil zeggen, daar heeft nooit iemand het over, maar we waren niet alleen de Heer Jezus kwijt, lange tijd, maar we zijn ook Johannes de Doper lange tijd kwijt, hè. En waar was hij? In de woestijnen. Dat wil zeggen, in door mensen onbewoond gebied. Dat wil niet zeggen dat er geen mensen waren. Maar het betekent dat het gebied is waar mensen zich niet gevestigd hebben. Woestijnen zijn die gebieden waar men het vee uitlaat. En waar het vee ook te eten krijgt enzovoorts. En waar mensen dus doortrekken zonder zich definitief te vestigen. Kortom, nomaden wonen per definitie in de woestijn. Ongeacht wat wij in het Nederlands onder het begrip woestijn verstaan. Het gaat erom wat de Bijbel eronder verstaat. Hè? Ja. Misschien kom ik er later nog even op terug. Want die situatie van Johannes de Doper, hij was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël. Diezelfde situatie is dus op een of andere wijze wellicht ook van toepassing op de Heer Jezus. In ieder geval, we zijn Johannes de Doper lange tijd kwijt en daarnaast zijn we ook de Heer Jezus lange tijd kwijt. Maar hier in 2 vers 40 nog niet. Het kinderke wies op en werd gesterkt. In de geest is geleend van 1 vers 80, zoals ik u zei, maakt me verder niet uit. En vervuld met wijsheid. Het kind werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. Dat wil zeggen, hij ontving van Gods wegen. Want dat is wat genade is, hè. Dat wil zeggen dat men dan iets ontvangt. En zijn al, en dan staat er, en dan komt de volgende episode. En zijn ouders reizen alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. Misschien bij andere feesten ook wel, dat weet ik niet, dat wordt hier niet vermeld. Volgens de Mosaïsche wet zou men driemaalsjaars naar Jeruzalem reizen, of althans naar de plaats reizen die God ertoe bestemd had. Want zo staat het in de wet die geschreven werd en gegeven werd voordat er maar een tempel was. Maar er staat, als gij in uw land gekomen zijn, zult gij driemaal per jaar optrekken en in de praktijk naar het huis des Heren, om daar de zogeheten hoogtijden des Heren te vieren, in de eerste maand, in de derde maand en in de zevende maand. Dat wil zeggen, in de eerste maand officiële Pascha, in de derde maand het wekenfeest, dan wel het Pinksterfeest, want zo heet dat onder andere. Het feest van de eerstelingen broden is dat. Zoals in Handelingen 2, dat feest is dat. En dan had je nog natuurlijk het Loofhuttenfeest met daaraan voorafgaand Grote Verzoendag. Of ze het altijd deden is maar de vraag. Nee, ik moet zeggen, nee, ze deden het niet, ze hebben het eigenlijk nooit gedaan. Ze zijn er pas mee begonnen als traditie, om het ook te doen, na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar tamelijk vrijblijvend, uiteraard. Bovendien, hier wordt alleen Pascha genoemd. Bij andere gelegenheden vinden we ook dat de Heer naar Jeruzalem trekt. Bijvoorbeeld bij het feest van Chanukka, het feest van de vernieuwing des tempels, heet dat. Maar dat was niet voorgeschreven, want het maakt niet deel uit van de gezette hoogtijden des Heren. Het feest van Chanukka komt in de Mozaïsche voorschriften niet voor. Het is immers ontstaan na de herinwijding van de tempel in de dagen van de Maccabeeën, na de ontwijding van de tempel onder Antiochus Epiphanes. Dus vooruit maar weer. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het geen profetische betekenis zou hebben, maar wel dat het in de traditie eigenlijk niet thuis hoort. Maar dat even terzijde. Maar het feest van Pascha dus, hè. Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha, kennelijk om dat te vieren. En toen hij 12 jaren geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag en de dagen voleindigd hadden toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Kijk, wat er gebeurt is dat zo'n geschiedenis in een kinderbijbel terechtkomt en voor dat doel dus wordt opgeleukt. Maar wat wij niet lezen is dat de Heer 11 jaar lang dus niet meeging naar Jeruzalem. Wat wij wel lezen is zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. Maar dat betekent niet dat aangezien er staat dat zijn ouders dat deden, dat zij hun baby, dan wel kleuter, dan wel kind, dat ze die niet meenamen. Dat staat er niet. Heb u dat nog? Niet zo van, eindelijk was je dan 12 jaar oud en dan mocht hij mee. Want het Pascha is alleen voor kinderen van 12 jaar en ouder of zo. Het was geen kinderkamp of jeugdkamp of wat het maar wezen mag. Die dingen staan er dus niet, hè. Zodat ik, als ik het lees, denk ik, zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem. Nou ja, daar ging hij toch mee. Het verhaal is niet dat hij voor het eerst mee ging naar Jeruzalem. Het verhaal is dat hij hier achterbleef in Jeruzalem. Hetgeen toch, maar let nu op, hè. Hetgeen toch veronderstelt dat de Heer enigszins de weg wist in Jeruzalem. Dat hij dus vermoedelijk hier niet voor het eerst in Jeruzalem terechtkwam. De vanzelfsprekendheid waarmee de ouders op weg gaan naar huis, in de veronderstelling dat Jezus ook wel meekomt ergens enzovoort, veronderstelt dus dat ze zich geen zorgen over hem maakten en dat ze ervan uitgingen dat Jezus wel wist hoe het zat en hoe het ging en dat hij zich wel bij gelegenheid zou melden. Dat wil zeggen een hoge mate van volwassenheid had. En dat houdt weer in dat de Heer Jezus dus enigszins bekend was met Jeruzalem en de omgeving en dat soort zaken meer. Bovendien, en die geef ik u geheel vrijblijvend mee, bovendien, als er nou staat en het kindertje wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem, dan vraag je toch af hoe dat dan ging. En dan kun je natuurlijk zeggen, dat is de traditionele weg, van ja, maar hij was ook God. En dan, dan hoeven we het er verder niet over te hebben. Dan zou ik trouwens helemaal niet weten wat ik over het schriftgedeelte zou moeten zeggen, omdat ik niet weet wat ik er dan van vind. Maar goed. Je kunt ook zeggen, nou ja, hij lette op school goed op. En daar werd hij vervuld met wijsheid, zoals de tafels van 1 tot en met 10 of zo. Oké, de 10 geboden. Ik had het toch over tafels van 1 tot 10, of niet? Maar goed. Maar ik dacht toch dat dit iets hoger greep. Werd vervuld met wijsheid en hij werd gesterkt in de geest. Wie onderwees hem dan? Nou ja, wat ik dan maar gewoon meteen zeg, van ja, dat kan op school, dat kan door zijn ouders thuis, maar hoezo? Waar haalde die dit dan vandaan? Dat is heel ongebruikelijk. In de synagoge, dat zijn rituelen, daar zijn verplichtingen, daar word je niet gesterkt in de geest. Dan leer je hooguit de catechismus uit je hoofd onder de moed. Nou ja, dat heet bij hun niet de dat weet ik. Het heet bij hun niet de catechismus. Maar als je vragen hebt, kun je in een orthodoxie, met alle respect voor orthodoxie, maar kun je bij een orthodoxie niet terecht. Daar moet je gewoon leren wat al sinds jaar en dag in de boekjes staat. En verder moet je je mond houden, want anders ben je nog ongelovig ook. Want zo heet dat dan. Zo word je niet wijs. Kortom, ik bedoel gewoon ter overweging te geven. Als het kind nou opmast en wordt gesterkt in de geest. En vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. Dan ligt het toch voor de hand dat hij werd onderwezen op een hoog niveau. En dan kom je in Jeruzalem terecht, in de tempel. Want daar werd het onderwijs gegeven. In de schriften. Daar kon je ook vragen stellen. Niet op het lage niveau. Ik hoop dat u dat begrijpt. Als je het niet begrijpt, laat dan maar zitten. Maar als je echt wat wil weten, moet je het niet aan de juffrouw of de meester van de lagere school vragen. Met excuses aan juffrouws en meesters van de lagere school in ons midden. Want ik moet met iedereen rekening houden. Want daar krijg je, als je het hun vraagt, zeggen ze gewoon, dat komt later. Dat komt in groep die, welke groep het maar was. Volgende klas. Of dat krijg je pas in het voortgezet onderwijs. Of weet je veel wat. Daar is geen gelegenheid om vragen te stellen. En voor degenen die zich nou beledigd voelen, vroeger zei ik altijd zo op de HBS, maar dat mag ik niet zeggen, maar op de HBS moet je geen vragen stellen. Daar moet je gewoon, op de hogere burgerschool, daar moest je ook gewoon leren wat voorgeschreven was enzovoorts. En daarna dacht je dan dat je wat wist. En als je daar dan afkwam en je ging daadwerkelijk naar de universiteit, als je al toelieten, want dat is nog twijfelachtig, dan kan je daar een keer met je vragen terecht en daar leer je langzamerhand dat je eigenlijk nog niks weet. Nou ja, hoe het tegenwoordig is, weet ik niet, want dat was ook allemaal lang geleden, maar toen maar weer. Hè. Maar wat ik bedoel dit, als er nou van het kind tot 12-jarige leeftijd, het kind werd gesterkt in de geest, vervuld met wijsheid en genade Gods was over hem. Hoezo zou hij niet op 11-jarige leeftijd ook al in de tempel geweest zijn en gesproken hebben met die lui? En misschien niet gesproken, maar alleen geluisterd. U weet toch hoe dat ging? Daar staat er iemand op, al of niet buiten, op het tempelplein of anders in een van die zalen, hoe heet dat, van Salomo, die galerijen van Salomo, want zo heet dat daar. Er staat iemand op en geeft een lezing, geeft zijn verhaal, want dat is wat lezing betekent. Hè. Die houdt daar een geeft daar een college. Oké, houdt daar een preek, ook goed. En wie het horen wil, die hoort, en wie niet horen wil, die hoort niet. En waarom zou je dat op 11-jarige leeftijd niet kunnen doen? En let op, er staat niet dat hij niet op 11-jarige leeftijd rond Pasen in de tempel was. Er staat trouwens ook niet dat hij niet ook met Pinksteren en met Loofhuttenfeest elk jaar in Jeruzalem was. Er staat er niet exclusief, er staat alleen zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. Maar misschien met Sinterklaas ook wel. Dat weet ik niet. Ja, dat kan het. Goed. Maar ik bedoel maar, je moet niet meer lezen dan er staat. Je moet zien wat er niet staat en wat er wel staat. Hè? Zijn ouders? Natuurlijk, want hij stond onder het gezag van zijn ouders. Maar ook toen ik onder het gezag van mijn ouders stond, ging ik naar school. En soms luister ik naar mensen waar ik beter niet naar had kunnen luisteren. En soms keek ik ernaar en volgde het een en ander enzovoort uit interesse. Zie? Dat was dan wel niet voorgeschreven. Het was niet verplicht, maar je deed dat al of niet stiekem. Nou goed. Het kind wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. En daarna meteen verder. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En daar is hij hier in ieder geval bij, op het feest van Pascha. Dat is namelijk omdat het voorgeschreven is. U ziet eronder staan in die Bijbel Exodus 23, Leviticus 23 en Deuteronomium 16. Daar vindt u die voorschriften omtrent die reizen naar Jeruzalem. Dat men dat driemaal jaar zou doen, voor de grote feesten heet dat. En dan staat er in vers 42 hier... en toen hij 12 jaar geworden was... en zij naar Jeruzalem opgegaan waren... naar de gewoonte van de feestdag... en lees hem nog maar een paar keer... dan ziet u wat er niet staat. Er staat niet dat hier voor de eerste keer Jezus... omdat hij 12 jaar was, nu mee mocht. Staat er niet. Sterker nog, er staat... toen hij 12 jaar geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren... naar de gewoonte van de feestdag... het wekt toch de indruk alsof het een vaste gang van zaken is gewoon... jaarlijks optrekken naar Jeruzalem... en de dagen voleindigd hadden... want let erop wat er verteld wordt, hè... Wat er verteld wordt is niet dat hij naar Jeruzalem ging... ook niet dat hij daar onderwezen werd... of in discussie was met de oversten of schriftgeleerden. Wat verteld wordt is... zijn ouders raakten hem kwijt. Dat staat er. En later wordt dan verteld waar ze hem terugvonden. Maar het verhaal is niet het verhaal van de Heer in de tempel. Het verhaal is het verhaal van zijn ouders waren hem kwijt. Dat is het eerste wat verteld wordt, vers 43. En de dagen, let op dat het een doorlopende zin is, een bijzinnen. Ze naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van de feestdag... en de dagen voleindigd hadden, toen zij wederkeren... bleef het kind Jezus te Jeruzalem. Als je wat tussenzinnen weglaat... en probeert de hoofdzin te achterhalen, staat er dus... en toen hij 12 jaar oud geworden was... bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En als je toen hij 12 jaren oud geworden was... beschouwd als een bijzin en hem ook weglaat... dan is de hoofdzin dus gewoon... en toen hij... dan moet je gewoon lezen... en het kind Jezus bleef te Jeruzalem... en zijn moeders en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Dat is waar het over gaat. En de rest is toevoeging. Van omstandigheden. Dat we optrokken naar Jeruzalem. Hij was 12 jaar oud. Het feest was voorbij. Dan weet je welke datum het is. Want het feest is de 15e tot en met de 21ste. Dus dan ben je nu op de 22ste. Dan gaan ze weer naar huis. Was de bedoeling. En kennelijk... was de Heer daar ook van op de hoogte. Niet omdat het voorschrift was, maar omdat ze dat zo gewend waren. Alleen deze keer bleef hij achter. Toen zij wederkeren, bleef het kind, Jezus. Kind is eigenlijk, dat kun je ook met knecht vertalen. Dat weet u langzamerhand, hè. Kind of knecht. De Bijbel zegt dat daar ook geen onderscheid tussen is... En in vele talen is dat er ook niet, hè? En daar houden we het dan maar op. Bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Let ook vooral op dat alleen de naam Jozef gebruikt wordt. En de rest is van minder belang. Een andere keer heet het Maria en zijn vader. Er wordt alleen de naam Maria gebruikt. Daar is altijd wel een reden voor waarom het dan zo staat... Jozef en zijn moeder wisten het niet, maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dag reizen. En dat wil zeggen, ze reizen een dag alweer terug naar het noorden, naar Nazareth. En zochten hem onder de magen, onder de maagschap, onder de familieleden en onder de bekenden. Dus er waren nog wel meer familieleden ook onderweg. En de Heer had dus ook familieleden in Galilea blijkbaar, want die reisden mee. Maar ze vonden hem niet. En toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden. In de tempel, zou je gedacht zijn wat er allemaal gevonden wordt in de tempel bij gelegenheid. Nee, denk even aan die blind geborene, weet u nog. Zijn ogen gingen open, daarna gingen meteen de hart op. En de wereld verkennen. En daarna vond Jezus hem in de tempel, staat er. Enzovoort, hè. Zo gaan die dingen. Maar goed, zij vonden hem in de tempel. zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. Dat wil zeggen, eigenlijk zat hij hier gewoon een college te volgen. Te luisteren naar de leraren en bij gelegenheid vragen stellen. Eigenaardig genoeg, het is wat de heer later in zijn leven deed. Vragen stellen aan de omstanders. Hebben jullie wel eens gelezen? Wat vind je ervan? Wat doe je zo of zo? Dan krijgt hij een antwoord en dan zegt hij... Maar heb je wel eens gelezen? Wat moet je daar dan mee? Enzovoorts. En dat is wat telt natuurlijk. Hè? De schriften. Hij zat in het midden der leraren en horende en hen ondervragende. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat hij dat daarvoor niet gedaan heeft. Waarom zou je dat voor je 12e niet doen? Nou ja, om persoonlijke redenen. Ik weet het zeker dat je dat voor je 12e ook kunt doen. Luisteren. Of je dan nog vragen stelt meteen ook, dat weet ik niet. Want ik was erg bescheiden, dat durfde ik niet zo makkelijk. Maar ik heb je wel eens vaker verteld. Ik heb van jongs af aan altijd vragen gehad, ook over de Bijbel. Die ik meestal niet stelde aan niemand. Maar goed, die vragen waren er wel. Waarom zou je dat voor je 12e niet doen? Het hele punt was alleen, die ging niet meer mee. Hij was zoek. En daarna werd hij teruggevonden in de tempel. En de aardigheid van het verhaal is en blijft natuurlijk dat we hierna, we hebben het er nog over, maar dat we hierna in vers 52 lezen: en Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade van God. En dan denken we, dat hebben we toch al gelezen? Klopt, dat was vers 40 ook al. En daarna, na vers 52... komt er een hele poos niets. Nou ja, officieel 18 jaar, ongeveer. En de aardigheid daarvan is, in die 18 jaar zijn wij de Heere Jezus kwijt. Dat wil zeggen, komt hij op de bladzijde van de Bijbel niet voor. Hij is weg. En de vraag is, waarom is dat? En dan kun je zoeken natuurlijk naar een historisch verband en bepaalde redenen waarom het gegaan is zoals het ging. Ik denk dat het belangrijker is om te zien dat dat gewoon profetie is. Hè? En dat die jaren waarin de Heer Jezus zoek is, een uitbeelding zijn van de tegenwoordige tijd waarin de Heer zich verbergt. En als we ons afvragen, maar waar is zij dan, is het antwoord, nou ja, in het heilige der heiligen is zij eigenlijk, in de tempel. Volgens de beschrijving in elk geval van de Hebreeënbrief. Of gewoon in de hemel. Nog steeds Hebreeënbrief, hoofdstuk 9 in dit geval in het bijzonder. Maar goed, hij verbergt zich voor de wereld. En als hij herontdekt wordt, kortom, als er naar hem wordt teruggekeerd en als Jozef gaat zoeken, naar wie ook weer, naar de Messias, waar vindt hij hem dan? Nou ja, waar hij al die tijd was, in de hemel zelf. En er komt een tijd dat Jozef opnieuw gaat vragen naar, waar is de Messias? Waar is de Christus? Wij zijn hem kwijt. Hebt u ongeveer een idee waar ik het over heb? Het gaat in feite over onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer zich verbergt. En ik vestig er maar de aandacht op dat sprekend over Israël in het algemeen en over de 10 stammen in het bijzonder. Hosea zegt in Hosea 6, hij zal ons na 3 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Maar hier in Lucas 2 vinden we op de 3e dag dat Jozef en zijn moeder, Jozef en Maria, die immers een beeld zijn van Israël in het algemeen, en van de 10 stammen in het bijzonder, dat ze de Heer Jezus vinden op de derde dag. En waar is hij? In de tempel. En dat is maar waar het om gaat. Dat wil zeggen, in de hemel eigenlijk. En wat deed hij daar? Ja, en dan zeggen we, nou ja, hij ging naar school, hij zat daar les te nemen. Meestal denken we dan ook nog dat hij moeilijke vragen stelde om die leraren onderuit te halen, weet je wel. Want wij zijn allemaal ooit naar school geweest, sommigen langer dan hen lief was. En daar vonden we het misschien leuk om onze leraren dwars te zitten. En hier was het Jezus die op catechisatie moeilijke vragen stelde aan de dominee of aan de pastoor, wat het maar was. En zo is dat verhaal de wereld ingegaan. Ik denk dat het veel simpeler was. Hij liet zich onderwijzen. En waar hij het niet volgde of niet begreep, dat hij vragen stelde. Want van vragen stellen word je wijs. Als het tenminste oprechte vragen zijn. Ik denk altijd, mensen die geen vragen hebben, überhaupt niet, die leren niks. En zijn waarschijnlijk dus ook inderdaad dom. Daarom hebben ze geen vragen. Maar wat hier gebeurt, is het ideaal eigenlijk voor elke gelovige. Het is het ideaal voor elke gelovige vandaag. Wat is onze positie? Wij zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is zittend aan de rechterhand Gods. Wij naderen tot de troon der genade. En op die troon zit iemand die tot ons spreekt. En die ons in heel de waarheid zou leiden. En als we vragen hebben, dat wil zeggen indien het iemand van ons aan wijsheid ontbreekt, toch? Dat hij die van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt, schreef Jacobus. En bad Paulus trouwens, dat God ons geeft die geest der wijsheid in de openbaring en kennis van hem. Efeze 1 en Efeze 3 en zo verder. Zie? Dit is van profetisch karakter. En het is niet maar een beschrijving van dat de Heer zo intelligent was en dat hij op 12-jarige leeftijd al de gelijke was van zijn leermeesters. Want die dingen staan er helemaal niet. Wat er staat is dat hij bezig was, want wat moet je anders zeggen, in de dingen zijns vaders, dat is vers 49. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Wat denkt u waar de Heer vandaag mee bezig is? De wereld kent hem niet, de wereld vindt hem niet, maar wat denkt u waar de Heer is? In het vaderhuis heet dat in Johannes 14. En hij is in de dingen zijns vaders. Kortom, hij doet het werk dat zijn vader hem gegeven heeft om te doen. Hoezo? Die vader heeft hem aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En heeft hem gegeven tot hoofd van de gemeente. Hij is in de dingen des vaders. En die dingen des vaders worden gerealiseerd door het woord. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. En daarmee grijp ik vooruit op die 18 jaar waarin de Heer Jezus dan zoek is. Tussen hoofdstuk 2 en 3 van Lucas. Maar alles bij elkaar grijpen ze beide vooruit naar de dagen waarin wij leven. Waarin de Heer zijn aangezicht verbergt, maar betrokken is in de dingen zijns vaders. En daarna nemen we de draad weer op in vers 42, toen hij 12 jaren geworden was. De uitdrukking levert ogenblikkelijk een discussie op over het zogeheten bar mitzwa. Het Joodse gebruik dat de jongens zonen der wet genoemd worden, bar mitzwa heet dat. Dat wil zeggen, de gelegenheid waarbij zij naar Joodse traditie voor religieuze doeleinden, althans volwassen geacht worden te zijn. En men hangt dat graag op aan deze geschiedenis. Dat wil zeggen, men zegt dat het hier gaat om de bar mitzwa van de Heer Jezus zelf. Maar dat klopt om meerdere redenen niet. In de eerste plaats, bar mitzwa wordt gevierd, als dat de goede term is tenminste, op de eerste Sabbat na de 13e verjaardag van de jongen. Niet de 12e. En dat lijkt mij eigenlijk al voldoende om vast te stellen dat het daar dus helemaal niks mee te maken heeft. Bovendien, wat wij dan noemen de viering van Bar Mitzwa, stamt pas uit de middeleeuwen. We hebben geen enkele reden om aan te nemen dat het al van toepassing was. Dat wil zeggen dat het al onderhouden dan wel gevierd werd in de dagen van de Heer Jezus. Het is pas van latere datum. Dus ja, het heeft er waarschijnlijk helemaal niks mee te maken. En het heeft ook niet te maken met dat de Heer dus hier ineens religieus volwassen geacht wordt te zijn volgens het Jodendom. Er speelt hier geen rol van betekenis. Komt er niet in voor. Bovendien, die leeftijd die klopt niet. Het had moeten zijn 13-jarige leeftijd dan. Heeft iets van doen met Ismael en Isaac en hoe men dat maar bedacht heeft. Maar goed, daar hoef ik helemaal niet op in te gaan, want ik bedoel alleen maar te zeggen dat het daar helemaal niet op slaat. Integendeel, en ik heb u geprobeerd uit te leggen dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat de Heer hier pas voor het eerst in Jeruzalem kwam. Hoe dan ook, we lezen in vers 43... Het bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Het wordt pas achteraf vastgesteld dat hij in Jeruzalem gebleven was. In werkelijkheid, wat er staat is, ze waren hem kwijt. Ze wisten niet waar hij was en ze meenden dat hij in het gezelschap op de weg was. En dat hielden ze een dag zo vol. En ze zochten hem onder de familie, maar ze konden hem niet vinden. En zo is het met de Heer Jezus in onze tegenwoordige tijd. Hij is niet te vinden. En als men hem toch vindt, nou ja, hij is in de tempel. Hij is in de dingen zijns vaders. Het vaderhuis. Met name in het Johannesevangelie worden dit soort zaken besproken. Want in het Johannesevangelie vinden wij de Heer Jezus beschreven als degene die afhankelijk was van zijn hemelse vader en die daadwerkelijk ook diende. Komt nog wat bij, iets wat ook in het algemeen niet meer doordringt, dat is dat de Heer Jezus hoe dan ook een profeet was. Vanaf zijn geboorte eigenlijk, van moeders buik aan, heet het in Jesaja al trouwens, en zelfs in de psalmen. En profeten doen nou eenmaal ook dingen die een profetisch karakter hebben, om zo te zeggen. En dat is dit ongetwijfeld, ik heb daar geen enkel probleem mee. Zijn achterblijven daar heeft natuurlijk een historische oorzaak. Je kunt eruit afleiden dat hij interesse had in het woord van God in het algemeen. Maar het kan ook best zijn dat hij daar achterbleef in Jeruzalem, gewoon omdat dat nou eenmaal van Gods wegen hem opgedragen was, op wat voor wijze dan ook. Dat weten wij niet. Er kan best dat in een droom of in een verschijning van een engel tot hem gezegd is geworden, je blijft in Jeruzalem. Waarom ook niet? Dit soort dingen gebeuren bij de profeten. Alleen het detail wordt hier niet vermeld. En hoe dat gegaan is. En daar zou ik het maar bij laten. Hij is in ieder geval zoek. Zij vonden hem niet. En er zijn vele schriftplaatsen in de oud-testamentische profeten waarin melding gemaakt wordt dat als Israël de Heer zoekt, dan zullen zij hem niet vinden. En als ze hem aanroepen, zal de Heer niet horen. Hij is het domweg niet. Zo wordt het aangekondigd. En wij weten, als het goed is, dat dit soort schriftplaatsen spreken over onze tegenwoordige tijd. Nee, ze hebben ook een toepassing gehad in de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament, om zo te zeggen. Maar in essentie, ze gaan over onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer nou eenmaal zich verbergt. Want dat is de uitdrukking die wij kennen uit de profetieën. En ik wil niet elke keer altijd dit soort profetieën met u gaan opzoeken. Want ja, dat schiet helemaal niet op. Ik denk dat u langzamerhand die dingen kent en weet. En wij zouden ze hier herkennen. Zij zochten hem, zij vonden hem niet, dus ze keerden wederom naar Jeruzalem hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen. Historisch betekent dat hij dan toch minstens 2 overnachtingen gehad moet hebben ergens. Waarbij de vraag is, maar waar zou hij dan overnacht hebben? Een jongen van 12 jaar. En het brengt ons dus op zijn minst tot het vermoeden dat hij enige connecties had in Jeruzalem. Hebben die nog? Wat is daar in Jeruzalem op de achtergrond wat wij niet weten? Of wat hier niet vermeld wordt? Want dat willen we weten. Waar bleef hij dan 's nachts? Waar logeerde hij? Hoe kon hij het zich permitteren om daar achter te blijven? En of wij hebben geen antwoord, of, en dan vertel ik u wat ik denk, wat de situatie was, of daar was in Jeruzalem een andere figuur onder de naam Jozef. Dat wil zeggen, die Jozef die ons pas geïntroduceerd wordt nadat de Heer is overleden. Jozef van Arimathea immers. Die dan ineens, uitgebreid ten tonele gevoerd wordt. Dat wil zeggen, hij wordt ons geïntroduceerd. Nogal uitgebreid. Hoewel, niet uitgebreid genoeg, denk ik. Maar dan toch voldoende. Jozef van Arimathea, een rijk man, een raadsheer, enzovoorts. En uit de omstandigheden van die man blijkt dat hij familie moet zijn, en zelfs tamelijk naast de familie van de Heer Jezus. En dat hij ongetwijfeld als rijk man een onderkomen had in Jeruzalem. Waarom ook niet? Hij had er ook een hof. En een graf. Net buiten de poorten van de stad. Dat weet u toch allemaal, hè? Ja. Kortom, wij vinden in de geschiedenis, en ik zeg het nu gewoon samenvattend, zonder er dieper op in te gaan. Wij vinden in de geschiedenis van de Heer Jezus toch het idee dat er op de achtergrond iets speelt en iemand speelt die ons niet wordt voorgesteld. Ik denk dat het onder alle omstandigheden steeds dezelfde man was, namelijk Jozef van Arimathea, die geacht wordt een oom te zijn geweest van Maria en een oud-oom van de Heer Jezus dus. Want wij komen zo iemand tegen eigenlijk hier. Bij wie kan hij terecht? Bij wie kan de Heer Jezus terecht? Wie is daar in Jeruzalem, om zo te zeggen, die hem onderdak zou kunnen verschaffen? Later vinden we de geschiedenis van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dat is al in de laatste dagen, weken van het leven van de Heer Jezus. Daar hebben we de situatie dat er ergens een ezel geregeld is, weet u nog? Die kwestie van, zie uw koning komt rijdend op een jong ener ezelin, op een ezelsveulen enzovoorts. Iemand houdt het beest gereed, staat daar klaar, om een of andere reden. En de persoon in kwestie wordt genoemd. Dat wil zeggen, er wordt genoemd dat er een persoon in kwestie is. En dan moeten ze vragen, moeten de discipelen vragen. Zeggen over die ezel, van de meester heeft het van nodig. En dan is het allemaal goed. Maar wie heeft die ezel geregeld? En de andere, en die is nog sterker, is de vraag van een van de discipelen. Meester, waar wilt gij dat wij het Pascha bereiden? Pascha. Opnieuw, hè? Pascha. Dat was hier. Waar wilt gij dat wij het Pascha bereiden? En de Heer stuurt 2 discipelen naar de stad. En zegt, nou ja, dan ga je naar de stad. En dan zul je iemand zien met een kruik water dragende. En die moet je dan volgen. En dan kom je bij een huis enzovoort. En je vraagt eventueel, waar is die zaal? En dan is daar een toebereide opperzaal. Maar wie heeft dat geregeld? En wie is die geheimzinnige figuur met die kruik water op zijn schouder? Kortom, die vraag wordt steeds herhaald. Die kwestie komt steeds naar boven. Wat is er in Jeruzalem enzovoort? Wie in de omgeving daar... is het waarop de Heer Jezus kennelijk kan terugvallen op een of andere wijze? Die vraag hou je bij je. En als je daarna terechtkomt bij de kruisiging, de geschiedenis daarvan, dan ineens... Dan wordt er iemand ten tonele gevoerd, een belangrijk man, een man van aanzien, die het zich kan permitteren, niet alleen een volgeling, een discipel van de Heer Jezus te zijn, maar die het zich zelfs kan permitteren om bij Pilatus dat lichaam van Jezus te vragen, terwijl de discipelen bekend is dat als die zoiets zouden doen, zouden ze ogenblikkelijk worden gearresteerd en waarschijnlijk ter dood gebracht. Heb je dat nog? Wie kan zich dat permitteren? En daar zit je op te wachten dus, op zo'n figuur. En dan blijkt dat de Heer begraven wordt vlakbij Golgotha... in een hof, in een graf waarin nog nooit iemand gelegd is. En dan bovendien blijkt ook nog dat de persoon in kwestie... werd aangekondigd, genoemd in ieder geval, in Jesaja 53. Want er staat, hij is bij de rijken in zijn dood geweest... Daar is dus wat mee. Ergens op de achtergrond vind je iemand anders... en die heet ook Jozef. En mijn idee is dat we die hier ook op de achtergrond hebben. Alleen, ja, niet nadrukkelijk... maar ik denk dat dat inderdaad het geval is. En dat versterkt de hele gedachtegang nog meer. Namelijk, het gaat hier feitelijk over... de verborgenheden van het koninkrijk. Er gebeurt een werk niet aan de oppervlakte. Het wordt ook niet aan de oppervlakte beschreven. Maar er zit het een en ander achter. En wat erachter zit, gaat onder de naam van Jozef. En dat is weer zo, omdat de naam van Jozef nou eenmaal... verbonden is aan de beloften die God van oudsher gedaan heeft... aan Abraham, Isaac, Jacob... Jozef, Efraïm en zo verder. En dat is de route die hier kennelijk gevolgd wordt. En als u begrijpt dat het verschijnsel dat de Heer hier zoek was... een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling... dan mag het niet zo moeilijk zijn om te veronderstellen op zijn minst... dat daar een Jozef achter steekt. En als het niet is deze Jozef, dat wil zeggen... de wettige vader van de Heer Jezus, dan moet het die andere Jozef zijn. Heb je dat nog? Goed. Dus dan ben ik weer terug in vers 45. Als ze hem niet vonden, keerden ze wederom naar Jeruzalem... en het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel... zittende te midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. Hij was bezig... in de dingen zijns vaders, want dat komt hierna, hè? Er staat eerst, en allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. Over zijn verstand en zijn reacties. Dat woord antwoorden, dat kan ook vertaald worden met vragen, overigens. Het is het Engelse reply, en het Engelse reply wil zeggen een reactie eigenlijk op wat er gebeurt. Dat kan een antwoord zijn op een vraag, maar het kan ook een vraag zelf zijn naar aanleiding van wat er gezegd wordt. Dat is heel lastig voor ons, om dat uit elkaar te houden, maar niettemin, het woord kan beide betekenissen hebben. Beide betekenissen hebben. Het is van belang om dat te weten, niet hier... zozeer, want mij maakt het hier niet zoveel uit. Maar als je één keer terecht bent in 1 Petrus... ik zoek hem gauw even op. 1 Petrus 3, vers 21. Daar staat... 1 Petrus 3, vers 21, waarvan het tegenbeeld... de doop, ons nu ook behoudt niet de doop die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams... maar die een vraag is van een goed geweten tot God. Nou ja, dat woord vraag, dat had je beter kunnen vertalen met antwoord. En dat kan. En als dat de vertaling is, dan begrijp je waar het over gaat. Namelijk een doop die een antwoord is van de mens aan God. Dat wil zeggen, God biedt ons iets aan en vraagt ons om het aan te nemen. En als reactie laat men zich dopen. En u vindt die gedachte geïllustreerd natuurlijk vervolgens in Lucas hoofdstuk 3, het volgende hoofdstuk, waar wij terecht zijn bij Johannes de Doper. Maar je vindt het natuurlijk ook met gemak terug in Handelingen 2, waar het volk aan Petrus vraagt, wat moeten wij doen? En hij zegt, bekeer u en laat u dopen. Als antwoord naar God toe. Men vraagt niet om de doop. God vraagt daarom, als het er helemaal over gaat. En wij antwoorden daarmee. Dus als je ooit problemen krijgt met zinnen waarin het woord vraag of antwoord voorkomt, dan moet u ze maar eens verwisselen, die woorden. En dan is het wel wat duidelijker, denk ik. En dat is feitelijk hier in Lucas 2 ook zo. Allen die hem horen ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. Antwoorden niet zozeer op vragen die hem gesteld werden, maar reacties op wat hem verteld werd door zijn leraren. Want zo krijg je dat, hè. En er zit dan volk bij en die verbazen zich dan over wat daar voor een gesprek ontstaat. En het hoeft niet noodzakelijk in discussie te zijn en het hoeft ook niet noodzakelijk strijd te zijn of woordenstrijd, hè. Het gaat gewoon om onderwijs. En daar vonden zij hem. Vers 48. En zij hem ziende, werden verslagen. Dat wil zeggen, die waren ook stom verbaasd. Want dat is ongeveer wat verslagen betekent. Hè? Ze wisten er geen raad mee, dat is wat het betekent. En zijn moeder zei tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Heb u dat? Uw vader en ik, ja. De naam Jozef verdwijnt hier ook. Zodat je denkt, er is misschien toch nog een andere Jozef ergens. Maar die maar even terzijde. Hè. Waarom hebt gij ons zo gedaan? Ja, zo kun je het ook zeggen. Dat is een ouders, wettige ouders iets aangedaan heeft door ze zo in verlegenheid te brengen, om zo te zeggen. Maar de Heer draait het om en zegt, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Hoezo hebt gij mij gezocht? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En dat is een, nou ja, een tamelijk lomp antwoord. Daar is de Heer onbekend trouwens, dat hij tamelijk lompe antwoorden geeft, in ieder geval aan zijn moeder. Zoals, vrouw, wat heb ik met u te doen? In Johannes 2 is dat, geloof ik. Maar u moet begrijpen dat die woorden een veel diepere betekenis hebben, uiteraard. Hè? Ik bedoel dit, als wij nu de Heer zoeken. Nou ja, stel nou, laten we nou even Maria even zien. Als een type van Israël, waaruit hij geboren is. De moeder, weet u wel, Maria, Mirjam. Eigenlijk is het van de 10 stammen, maar daar wil ik niet elke keer zoveel over zeggen. Dus ik zeg gewoon maar van Israël. Laten we zeggen van het Jodendom dan. En nou is het Jodendom hem kwijt. En dat is een essentiële waarheid, hè. Dat weet u toch, hè? Als je aan Joden vertelt dat Jezus is de Messias, nou ja, meestal worden ze boos en slaan ze op tilt. Omdat ze dat bedreigend vinden. Maar als ze bij de les blijven, dan is hun vraag, als hij dan de Messias is, wel nu, de Messias zou Israël verlossen en terugverzamelen en brengen in het beloofde land. Hij zou de troon van David herstellen, want de Messias is de zoon van David. Dat is typisch Joods en ook volgens de Bijbel is dat typisch Joods. Dan stellen ze de vraag, maar wat is er dan van terechtgekomen? Als hij dan de Messias is, waarom heeft hij dan Israël niet verzameld en waarom is de troon van David in Jeruzalem niet hersteld? Dan is het antwoord op die vraag, Weet je dan niet dat hij moet zijn in de dingen zijns vaders? En dan lezen wij... Nou ja, als je met Jood in discussie raakt, kun je het beste lezen uit het Oude Testament. Maar wij hebben het Nieuwe ook. Dus wat wij onder elkaar zeggen dan... Nou ja, dan lees je Hebreeën 1, de eerste verse. En daar staat niet alleen dat hij de Messias is... maar er staat dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat dat was aangekondigd in met name Psalm 110, om maar eens wat te zeggen. En daarna in Psalm 2 en nog zo wat schriftgedeelten die in de loop van de... Hebreeënbrief worden aangehaald. Of je kunt nog langs een andere kant binnenkomen. Dat is de manier die de Heer Jezus gebruikte. En die zei, de Messias, de Christus, wie is dat eigenlijk? Wat is dat voor iemand? Wiens zoon is hij? En dan, u weet dat het antwoord dan is, hij is de zoon van David. En dan zegt de Heer, maar waarom noemt David hem dan zijn Heer? In Psalm 110, vers 1. En daar blijven ze het antwoord schuldig, maar het antwoord is natuurlijk... omdat de Messias nou eenmaal in de eerste plaats een troon heeft in de hemel... en die is heel wat hoger dan de troon van David. En daarom noemt David zijn zoon Heer. De Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. Kortom, de moeder, zeg maar het Joodse volk, of moet ik zeggen Israël, is de Messias kwijt. En ze zoeken hem. En zij verwijten hem wellicht van, als hij de Messias is, waarom doet hij dan niks? Waarom doet hij niet wat zij van hem verwachten? En dan is het tegenverwijt van de Heer aan dat volk. Weten jullie dan niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Men zou toch weten dat de Messias in de eerste plaats zoon van God zou zijn. 2 Samuel 7. Oké, zoon van David. Maar de Heer zei, dat wil zeggen de Heere God zei... en hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En later staat er dan, hij zal zitten aan mijn rechterhand in de hemel... en alle dingen zullen aan zijn voeten worden onderworpen en al dat soort dingen meer. Kortom... voor wie de Heer nu kwijt is, want je kunt het ook wat dichterbij brengen bij onszelf. Er zijn heel wat op zich gelovige mensen die zijn de Heer kwijt, kunnen hem niet vinden. Omdat ze verwachten dat de Heer zich bezighoudt met hun individuele noden. En ze zijn hem kwijt, ze zijn op zoek. En daarna kun je cursus volgen over hoe je die dan weer kunt vinden en al dat soort dingen meer. Maar het antwoord is, de Heer houdt zich daar niet mee bezig. De Heer is in de dingen zijns vaders, is in de hemel. En wat ons betreft geldt nog altijd gewoon Colossense 3, die citeer ik altijd, want die is lekker kort. Daar staat, indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zo zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is, zitten dan de rechterhand Gods. Dus als je de Heer kwijt bent, hij is in de tempel. Hij houdt zich bezig met de dingen des vaders. Dat zouden wij ook doen. En wij weten waar de Heer is. Hij doet een hemels werk. Niet een werk aan Israël hier op aarde in het algemeen, maar wat hij doet is een werk tot opbouw van de gemeente en dat is een hemelsvolk. Dat dat consequenties heeft op aarde, dat het op aarde zijn sporen achterlaat, dat het bovendien een oorsprong vindt op aarde, dat is allemaal waar, maar niettemin, het wordt geacht een hemelswerk te zijn en de Heer verbergt zich voor de dingen van deze wereld, dat is wat het is. Maar goed, daarmee zijn we ook weer gewoon terecht een halve bladzijde eerder in Lucas 2. Over het werk dat de Messias zou doen. En dat dat in ieder geval niet zou gebeuren, althans voorlopig niet, aan het Joodse volk. En dat zou hem kwijtraken. Dat is waar het over gaat. En dat is een thema dat we doorheen heel het Oude Testament tegenkomen. Namelijk de verborgenheid, of de verborgenheden, of hoe het maar heten mag. Hij moest zijn in de dingen zijns vaders. En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. Ze begrepen niet waar hij het over had. Maar het was ook profetisch. In hoge mate. Wat ons wordt verteld is niet dat de heer zo intelligent was en al vroeg een wijsneus was in de schriften. Dat was ongetwijfeld zo, maar dat is niet waar het over gaat. De essentie is, ze waren hem kwijt. Wat hij in die tussentijd deed, hij was in de dingen zijns vaders. En als u het mij vraagt, had het iets met ene Jozef te maken. De vervulling namelijk van de beloften die God van oudsher via Jozef uit Genesis vererfd heeft. Dat is het. En vandaar dat de man dus ook inderdaad op de achtergrond blijft. En andersom gezegd, vandaar dat ik veronderstel dat op de achtergrond die Jozef daar is. Zonder dat het er direct staat. Daarna vinden we een uitspraak over gewoon hoe het verder met hem ging. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth met hen af. Want Jeruzalem ligt hoog, dus je gaat naar beneden. Hè? En Galilea ligt nogal laag, moet ik u eerlijk zeggen. En zeker het meer van Galilea. Een heel eind, iets van 200 meter beneden het niveau van de Middellandse Zee. Het is naar beneden. Maar goed. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. Gij kinderen, zet uw ouders onderdanig, lezen we later in Efeze en Colossense. Dat is de positie namelijk, ondergeschikt. En dan staat er, en zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Waaruit ik concludeer dat diezelfde moeder het later is verteld heeft, in ieder geval aan Lucas. En dat dat de bron is dus ook van het verhaal. Ja. Maar als ze bewaard in haar hart wil zeggen dat ze er daarna ook niet over sprak. En dus gaat het nog steeds over verborgen dingen. Ik vind hem wel aardig. En dan staat er opnieuw, Jezus nam toe in wijsheid en in grootte. Er zijn schriftplaatsen die algemeen worden aangehaald ten bewijze van de mensheid, of hoe heet het anders, van de mensheid van de Heer Jezus. Nee, ook in orthodoxe kring, daar gebruikt men aan de ene kant schriftplaatsen die zijn godheid moeten bewijzen, maar aan de andere kant net zo goed schriftplaatsen die zijn mensheid moeten bewijzen. En daar hoort deze bij dan. Hè? Hij nam toe in wijsheid. God neemt niet toe in wijsheid. Een mens wel. En men erkent ogenblikkelijk dat er een tegenstrijdigheid zit in aan de ene kant godheid en aan de andere kant mensheid. Maar goed, beschouw het niet als een onderwerp dat ik nu moet bespreken. Maak wijze maar op dat wat met hem gebeurt, dat gebeurt met elk mens als het goed is. Men groeit op, men leert bij, men luistert, men stelt vragen en men neemt toe in wijsheid en in grootte. En in genade bij God en de mensen. Dat wil zeggen, men vond hem toch een aardige man. En dan toe in genade bij God en de mensen. Staat later van de gemeente trouwens ook in Handelingen 2. En hoe lang dat gebeurde? Ja, hierna wordt een enorme sprong gemaakt, dat zei ik u al. En dan springen we ineens naar het 15e jaar der regering van de keizer Tiberius. Dat is pak een beet in het jaar 28, 29, hebben we het later wel weer over, van onze jaartelling. En het idee is dat toen de Heer bij die gelegenheid vers 23 van hoofdstuk 3 omtrent 30 jaar oud was. Dat wil zeggen 30 jaar oud, maar niet precies op zijn verjaardag. Om zo te zeggen, met andere woorden, vanaf zijn 12e tot zijn 30e jaar zijn wij hem kwijt. Zijn wij hem kwijt. En nu is de vraag, waar is de Heer dan? In die 18 jaar, tussen zijn 12e en zijn 30e jaar. En het antwoord, ja, het meest voor de hand liggende bijbels verantwoorde antwoord lijkt mij te zijn, hij is in de dingen zijns vaders. Die 18 jaren. En daar bedoel ik niet mee dat hij die 18 jaren ook heeft doorgebracht in de tempel met luisteren en antwoorden geven. Maar ik denk wel dat hij die 18 jaar bezig is geweest met prediken. En daarna komen we bij een moeilijk onderwerp dat ik niet meer mag bespreken, want ja, we zijn aan het eind van de ochtend. Maar ik kan natuurlijk wel zeggen dat de heer Verdwijn weliswaar voor 18 jaren van de bladzijde van de Bijbel, eigenlijk voor 30 jaar als het helemaal over gaat, want dit kan als incident beschouwd worden. De voorgaande 12 jaren weten we ook niks van, hè? Nou, de voorgaande 10 jaren dan. Vanaf de terugkeer uit Egypte tot de 12-jarige Jezus in de tempel. Wij weten het verder niet. Hij verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel. En wat we in ieder geval kunnen constateren, lijkt mij, is dat hij was in de dingen zijn vaders. Dat is één ding. En het andere is, aangezien we er echt niks van weten, en aangezien Lucas niks vermeldt, mag je ook aannemen dat ook Maria er niks over kon vertellen. Nou ja, dat moet je op zijn minst overwegen. Als je studeert, studeer je. En we zouden verstandelijk acht geven op de schriften. En dat doen we dus ook. En vragen ons af, hoe komt het nou dat we er niks over weten? En er is overal altijd hetzelfde antwoord mogelijk. Dat is omdat God niet wil dat we het weten. Of omdat God het niet nodig vond dat we het weten. En dat is het einde van het verhaal. Dat kun je altijd zeggen. Maar dat vind ik geen zinnig antwoord, omdat het een excuus is. En als we dat antwoord overslaan, u weet wel, dat antwoord was dat antwoord van, hoe weet de Heer dat? Hoe weet de profeet dat? En dan zeggen we, dat is wat God hem geopenbaard heeft. En ja, dat is makkelijk. Als de Heer Jezus later gesprekken voert, dan zegt hij dat wat hij weet, heeft hij uit de schriften. En hij verwijt het zijn toehoorders altijd en zegt, hadden jullie ook kunnen weten? Wat maar de vraag is. Maar in theorie, ja. Dus je komt er niet met te zeggen, ja, dat is nou eenmaal van Gods wil of God heeft het zo bepaald. De vraag is, waarom wisten ze het niet? Waarom wordt er niks over verteld? En als je dan was in de dingen zijn vaders, dan zouden we het toch weer willen weten. En als we dan ethiek bedrijven, wel nu. Wat doet een jonge man na zijn 12e en voor zijn 30e? Dat is de belangrijkste tijd van zijn leven. Ik beweer dat het de belangrijkste tijd is van een mensenleven als zodanig. Omdat het bepalend is, zo zonder meer bepalend, voor al wat daarna eventueel nog volgt. En daar wil je wat van weten. En als wij persoonlijk vragen hebben over ethiek, over wat kan en wat niet kan, of mag of moet of wat er maar is, dan hebben we dat ook tussen ons 12e en 30e levensjaar. Na 30e weten we dat de soep niet zo heet gegeten wordt en dat soort dingen meer. En dat je compromissen moet sluiten soms en dat is nou helemaal niet. Het leven heb je niet in de hand, maar daarvoor wil je graag weten hoe het moet. En precies dat gedeelte wordt overgeslagen. Waarom wordt het niet genoemd? Of hoe komt het dat het niet genoemd wordt? En het antwoord kan maar één antwoord zijn. Dat is, het leven van de Heer heeft zich in die dagen ontrokken aan de waarneming in Galilea of Judea of waar het maar was. En aan de waarneming van zijn moeder. Kortom, hij was niet onder de Joden in Canaan. Hij was in het buitenland. En dat zo is, daar hebben wij nog wel wat aanwijzingen voor. Veel concreter dan wat ik nu zeg. Dit is wat uit de losse pols. Dat is gewoon erover nadenken en zeggen, nou ja, als niemand het weet, als het weg is, dan komt het gewoon omdat niemand er iets over kon vertellen, omdat er niemand bij was. Althans niet van deze lui uit het Jodendom, uit de discipelen van de Heer Jezus. Hebben jullie dat nog? Goed. En over hoe dan wat nauwkeuriger zat. Ach, ik zal u daar enige schriftplaatsen van geven. Maar dat doen we de volgende keer. Want het is inmiddels de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor dat woord dat u ons hebt nagelaten. Waarin we ons mogen verdiepen. Dat we mogen onderzoeken. Waarop wij acht zouden geven. En zelfs verstandelijk acht op zouden geven. Wij danken u dat u ons daardoor wilt onderwijzen. Uw woord, uw waarheid, uw wijsheid wilt planten in onze harten, opdat het ons zou veranderen. Van binnenuit. Opdat het ons zou veranderen naar uw beeld. En opdat wij van kindschap zouden opwassen tot zoonschap, zouden toenemen in wijsheid, in kennis en in genade, opdat we daaruit levende inderdaad waardig zullen bevonden worden om deel te hebben aan die zoonstelling en daarmee aan die heerlijkheid die u voor ons hebt weggelegd in de hemel. Wij zeggen u dank, Vader, te mogen weten dat u onderweg bent naar die toekomst. En dat deze wereld nou eenmaal van voorbijgaande aard is. En dat onze verwachting zou gesteld worden niet op deze dingen onder de zon van vandaag, maar integendeel op die dingen die in de hemel voor ons nog verborgen zijn. Maar we danken u dat we mogen weten dat wanneer Christus die ons leven is zal geopenbaard worden, wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Wij danken u voor een eeuwig leven en daarmee een eeuwige toekomst en daarmee voor een onvergankelijke erfenis. En terwijl wij nog hier zijn en gebonden zijn binnen deze oude wereld en aan het vlees, dat wij niettemin bijeen mogen komen en kunnen komen om in alle vrijheid nog steeds uw woord te onderzoeken. En wij vragen u dan ook, Vader, wilt u dat woord in onze harten planten? Opdat het vrucht zou dragen. Opdat het ons zou veranderen naar de inwendige mens, nu reeds, en vervolgens naar de uitwendige mens. Wij danken u daarom dat we onze hoop en verwachting mogen stellen op u. En dat we niet afhankelijk zijn van omstandigheden, maar integendeel afhankelijk zijn van al die beloften die u van ouds gedaan hebt en die in Christus ja en amen zijn. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.